Je bent in het jaar 2050. Het jaar waarin Nederland volledig circulair wil zijn. Om de aarde leefbaar te houden voor volgende generaties. In een circulaire economie gaan we zuinig en slim om met grondstoffen en producten. Kapotte spullen belanden niet zomaar in de prullenbak, maar worden gemaakt door de lokale reparateur. En oude kleren worden hergebruikt of gerecycled tot het materiaal dat wordt gebruikt om nieuwe kleding mee te maken. De traditionele ambachten, zoals de schoenmaker en houtbewerker, zijn in deze ideale toekomst essentiële motoren van de circulaire economie. In deze verschuiving naar een duurzame economie is het zogeheten circulaire ambachtscentrum een prachtig voorbeeld. Zo'n circulaire hub bundelt meerdere plekken met de focus op hergebruik en reparatie. Namelijk de Milieustraat, Kringloopwinkel en Reparatiewerkplaats. Op deze plek krijgen producten en materialen een tweede en soms zelfs een derde of vierde leven. Waarom is deze circulaire economie echt nodig? En hoe steekt zo'n circulaire hub nou precies in elkaar? Mijn naam is Maurice Lede en je luistert naar Achter de Schermen bij Nederland. De podcast waarin we een duik nemen in de wereld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij mij in de studio zijn Martijn Tak van INW en Sabrina van der Linden van Rijkswaterstaat. En zij werkt in opdracht van INW. Welkom allebei.
Dankjewel.
Fijn dat jullie er zijn. Hoe is het eigenlijk om voor INW te werken?
Voor INW werken is echt heel erg leuk, ja.
Verklaar je nader.
Nou, ik werk aan de circulaire economie. En ik hou heel erg van om aan maatschappelijke thema's te werken. En dat is precies wat ik doe.
En was het altijd dan een logische stap om voor INW te gaan werken?
De logische stap was om voor Vrom te gaan werken. Dus dat is de tijd dat ik begonnen ben. Dus dat is even geleden.
Vrom, ja. Kun je even vertellen voor de luisteraars die dat niet weten wat dat dan is?
Nou, Vrom is het oude ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. En ik heb eigenlijk altijd bij de laatste letter gezeten. Dus bij de M van Milieu. Die verdwijnt soms en dan komt hij weer terug. En dan doen we vervolgens grotendeels hetzelfde. De politieke kleur die verandert natuurlijk wat. En dat verandert soms met de letters. En ook een beetje met de inzet die we hebben. Maar het blijft gewoon milieubeleid en dat is waar mijn hart wel ligt.
Hoe is dat voor jou, Sabrina?
Een beetje hetzelfde. Ik wilde iets betekenen voor de maatschappij, ergens aan bijdragen. En ik vind het dan heel mooi om voor de overheid te werken, omdat je een neutrale partij bent, die ook heel veel partijen weer bij elkaar brengt. Dus dat bevalt me heel goed aan, en iets werken waar ik echt achter sta.
Circulaire economie, je liet het al eventjes vallen. Kun je even kort uitleggen hoe jij de circulaire economie voor je ziet?
Nou, een toekomstbeeld schetsen is natuurlijk best wel lastig. Want 2050 is onze doelstelling. Dan willen we volledig circulair zijn. En hoe dan Nederland eruit ziet, dat is best wel ingewikkeld. Ik vind het makkelijkst vaak om het uit te leggen aan de hand van waar we nu staan. Dus we zitten nu in een lineaire economie. En we gebruiken nu grondstoffen. En die gooien we aan het eind van de rit heel vaak weg. En we merken dat dat om verschillende redenen onverstandig is. Dat is slecht voor het milieu. Maar het zorgt ook, en dat is de laatste tijd steeds duidelijker, voor lage leveringszekerheid. Dus er zijn steeds vaker grondstoffen schaars. En wat is er dan logischer aan om producten en materialen te hergebruiken? Om die verschillende doelen dus eigenlijk te dienen. En dan kom je dus eigenlijk uit op een circulaire economie, waarin je gewoon veel minder dingen weggooit, veel minder afval hebt. En dus ook veel minder grondstoffen nodig hebt om de economie draaiende te houden.
Heb je het gevoel dat we dat gaan bereiken?
Nou, ja en nee. Ja, denk ik, we hebben een doel en dat gaan we bereiken. Want we gaan daar gewoon de komende, 27 jaar nog heel hard aan werken. En als we dat willen, dan kan dat. Nee, als in de zin van dat de maatregelen die we op dit moment op hebben geschreven in een nationaal programma, dan zijn we er nog niet. Dus we moeten echt meer nog doen dan dat we nu doen.
En waarom moet dat?
Nou, ik zei het al even, hè. Dus voor een aantal verschillende doelen. Dus wat wij zeggen is, de circulaire economie is een instrument. Dus dat is geen doel op zich. Het draagt bij aan 4 doelen. Klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit tegengaan. Milieuvervuiling, dus dat gaat over emissies naar de lucht, naar het water, naar de bodem. En tot slot leveringszekerheid. En ik zat vanochtend in de auto, geheel tegen mijn principes, maar ik deed het toch. Het leek de goede optie. En toen hoorde ik op de radio, en er was een onderzoek van het CBS dat 3/4 van de Nederlanders zich echt zorgen maakte over het klimaat. Dus daar zit het voor mij dan ook een beetje in het gevoel van, waarom moet het? Nou, omdat mensen zich zorgen maken over het milieu. En dat wij daar dus aan moeten werken.
En daar is ook een heel programma voor, begrijp ik, hè?
Ja, ja. We hebben aan het begin van het jaar een nationaal programma Circulaire Economie aan de Tweede Kamer gestuurd. En daar hebben we eigenlijk een totaal overzicht gegeven van alles wat we zouden moeten doen. Alles wat we gaan doen. Dus de hele concrete dingen die we in gang hebben gezet. Bij elkaar schrijven is een flinke klus. Het zorgt voor 170 pagina's aan e-papier. Maar daarmee kan je wel zien waar we nu staan.
Je gaf wel even aan zojuist, ik zit niet graag in de auto. Hoe is dat eigenlijk voor jou, Sabrina?
Ik ben met de trein gekomen.
Ook met de trein gekomen. Oh ja, oké. Okay. Ja. Wat is jullie gevoel bij autorijden dan?
Ik heb wel een auto, maar meer ook omdat sommige mensen een beetje afgelegen wonen waar je dan wel heen moet. Maar ja, ik vind het ook gewoon fijner om alles met OV te doen. Ik ben soms wat langer onderweg, maar je kan ook gewoon je werk doen, boekje lezen, podcast luisteren, zoals deze. Dus ik vind dat gewoon veel fijner. Dus het heeft echt mijn voorkeur ook los van het milieuding om dat te doen.
En hoe is dat voor jou? Je bent al lange tijd bezig met duurzaamheid, klimaat. Is vanuit die overtuiging voor jou de reden dat je denkt van, nou, ik hou gewoon niet van autorijden?
Ja, dus denk ik hetzelfde als Sabrina zegt, is dat het gewoon dubbel is. Ik heb autorijden is niet zo goed voor het milieu, maar ik woon in Den Haag en ik werk in Den Haag. Ook overigens om zo min mogelijk reistijd te hebben. Dat is voor het milieu goed, maar dat is ook gewoon, ik vind het heel erg prettig. Ik fiets naar mijn werk. En ja, nu moest ik ergens anders naartoe. En dat leek niet zo goed bereikbaar. Dus dan is een enkele keer de keuze voor de auto de logische keuze. Totdat je dan vervolgens heel erg in de file staat. Dus dan denk ik altijd van, nou, ik ben heel erg blij dat ik op mijn fiets elke dag kan en niet in de file hoef te staan. Ja.
Ik wil vragen, hoe pakte die keuze vandaag uit?
Nou, heel erg slecht. Ja, heel erg slecht. Meer dan de dubbele reistijd.
Nou, het geeft niet. We zijn heel blij dat je er bent. Hey, als we teruggaan naar die circulaire economie. Welke stappen worden er al gezet om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 volledig circulair is? Kun je daar voorbeelden van noemen?
We hebben ons nationaal programma op een aantal manieren ingedeeld. Dus we hebben ten eerste hebben we gezegd van, nou, we werken langs 4 knoppen. Dus we gaan de grondstoffen verminderen. We gaan andere grondstoffen gebruiken. We gaan ze langer gebruiken. En we gaan ze proberen zo goed mogelijk weer terug te brengen. Dus de verwerking recyclen. We hebben ook hem ingedeeld langs ketens. Dus dat gaat bijvoorbeeld over de bouw, dat gaat over kunststoffen, dat gaat over consumptiegoederen. En op al die punten zitten we soms met wat generiek beleid. Heel belangrijk beleid in de circulaire economie is het Europese beleid. Dus we hebben belangrijke richtlijnen en die vanuit Europa komen. Zoals de ecodesignrichtlijn of de verpakkingenverordening. Die helpen ons enorm om het Nederlandse beleid vorm te geven. Op andere manieren proberen we daar dan als Nederland aanvullend dingen op te doen. En dat gaat dus over die specifieke dingen. Dus bijvoorbeeld als het gaat over textiel hebben we daar specifiek beleid op. Een heel leuk voorbeeld vind ik is dat als je iets wil laten repareren. Ik heb laatst een koptelefoon die ik terug wilde sturen. Dat is soms best wel ingewikkeld. En de grote bedrijven die beginnen dat wel wat beter te doen. Zoals bij bol.com ging het me toevallig redelijk makkelijk af. Maar het is toch vervelend, want je bent je product kwijt. En bij een heleboel producten weet je niet waar je het naartoe moet terugsturen of waar je het kan laten repareren. En er is een reparatieregister opgesteld. Dat is een van de maatregelen uit het NPCE, dus het Nationaal Programma. Waar je dus makkelijker je reparatie plek kan vinden voor de producten die je hebt. En dat is goed, want dan kan je het laten repareren. Dan hoef je geen nieuwe te kopen, hoef er geen nieuwe grondstoffen te worden gebruikt.
Vraagt ook wel echt iets van mensen, denk ik. Er moet wel een bepaalde stap gemaakt worden in het denken. Want nu heb je met 1 druk op de knop, heb je nou soms dezelfde dag nog een product in huis. Dus ja, waarom zou je kiezen voor een lange levensduur?
Ja. Ja, nee, dat klopt. En het vervelende eraan is dat je, als je kiest voor reparatie, in mijn geval ook dus, dan ben je een week je product kwijt. Terwijl mijn product kost €50. Als ik een nieuwe koop, heb ik hem inderdaad morgen. Dus het vraagt iets van mij. Het vraagt iets van de bedrijven. En het is dus ook niet altijd leuk. Als ik mijn gerepareerde product terugkrijg en die week dat overleef ik ook nog wel. Maar sommige dingen zijn gewoon vervelend. Die moet je gewoon anders doen. Die moet je je gedrag voor aanpassen. Hè? Dus de blikjes en de flesjes en de doppen die vast blijven zitten. Dat zijn allemaal dingen die mensen echt heel direct gewoon in hun keuken raken. En dat betekent wat voor mensen, ja.
En waarom zouden mensen dat dan toch moeten doen?
Nou, die blikjes die doen ze bijvoorbeeld omdat het gewoon 15 cent oplevert. Hè? Dus het hoeft soms maar heel plat te zijn. Ze zouden het ook kunnen doen vanwege het milieu. Maar ik denk dat een heleboel mensen in hun dagelijkse leven, op het moment dat ze een product consumeren, niet per se bezig zijn met het milieu. En dat is precies de reden dat het logisch is dat wij soms sturend zijn in dit soort dingen. En ik denk dus ook dat heel veel mensen het soms best even vervelend vinden. Ik heb best mensen die dan zeuren over die plastic dop die blijft vastzitten. En dan schiet je het. Tegelijkertijd, als je dan een half jaar later erover hebt, dan denken mensen er eigenlijk niet eens meer aan. Dus het went ook wel weer heel snel.
Ja, soms helpt om een handje te helpen. En op een gegeven moment wordt het gewenning. Ja. En dan is er, als je erop terugkijkt, weer een enorme stap gezet. Ja. Een ander voorbeeld, als je het hebt over hoe we toewerken naar de circulaire economie. En het jaartal 2050 is eigenlijk waar jij mee bezig houdt, Sabrina.
Ja.
Want vertel, wat doe jij nou eigenlijk precies bij Rijkswaterstaat? En jij werkt nu in opdracht van INW.
Klopt.
Wat doe je daar precies?
Ja, ik werk aan verschillende onderwerpen. Aan de ene kant meer aan het waar we misschien veel aan denken met circulaire economie, echt het recycling deel. Dus ik werk bijvoorbeeld aan GFT-afval. Hoe kan je zorgen dat mensen meer GFT thuis apart gaan houden? En hoe zorgen dat het dan goed verwerkt wordt tot compost? Maar ik werk ook veel aan de andere kant van de circulaire economie, wat net ook al besproken is, dus hergebruik, reparatie. En dat doe ik binnen het programma Circulaire Ambachtcentra, onder andere.
Als ik dat hoor, dan leg ik niet direct de link naar INW. Wat zijn jullie voor clubje?
Bij Rijkswaterstaat bedoel je? Ja, het voelt altijd wel gek als ik zeg dat ik bij Rijkswaterstaat werk. Dat we hiermee bezig zijn. Wij zijn een afdeling die heet Circulaire Economie en Afval. En wij doen dus al onze opdrachten voor het ministerie van INW. Dus wij voeren eigenlijk hun beleid uit. Dus wat we net besproken is, het Nationaal Programma Circulaire Economie wordt daar geschreven en wij voeren dat uit op verschillende onderwerpen met deze afdeling.
2050 voelt best ver weg, maar dit is wel een heel concreet voorbeeld. Ja. Hoe gaat dat nu?
Met Circulaire Ambachtcentrum?
Ja.
Het loopt zeker. Het is nu een paar jaar onderweg. We merkten dat het eerst start als in iets kleinschaligs, wat al op veel plekken gebeurde. En langzaam, omdat het ook een programma is geworden en we er steeds meer ideeën over hebben hoe we willen dat de circulaire economie eruit komt te zien, zijn we aan het opschalen. Dus dat is de fase waar we nu zijn.
Misschien goed om even duidelijk te maken, wat is nou een circulair ambachtcentrum?
Ja, het is een beetje een abstracte term voor veel mensen. Wat volgens de definitie is het de samenwerking tussen 5 verschillende, we noemen dat bouwstenen. Dus de kringloopwinkel, de milieustraat, een reparatieplek. Dat kan een repaircafé zijn, dat kennen veel mensen wel. Of het is een betaalde reparatie waar we het net ook over hadden. Het onderwijs en het sociaal domein. En het sociaal domein wordt dan mee bedoeld dat mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dat die werkten natuurlijk al vaak in de kringloop of op de milieustraat, dus die worden er ook in meegenomen. En hoe dat er dan uitziet, want dit is nog steeds een beetje abstract. Stel dat jij met je kapotte tafel, je rijdt naar de milieustraat, want je wil er vanaf. Normaal gesproken zou je die daar weggooien, want je denkt, ja, ik vind dit nu een lelijke tafel of hij valt uit elkaar, niemand heeft er meer wat aan. Maar dat willen we eigenlijk, dat perspectief ook veranderen. Dus dat jij niet denkt, oh, deze tafel is niks meer waard, maar dit is misschien voor mij niks, maar wel voor een ander. Dus wat we graag willen is dat dan op de milieustraat iemand staat die tegen jou zegt, wacht, jouw tafel is nog wel wat waard. En als je hem in deze container doet voor herbruikbare spullen, dan wordt hij weer opgehaald door de kringloopwinkel. En de kringloopwinkel gaat hem dan bijvoorbeeld samen met de reparatieplek repareren. Of die gaat hem upcyclen, dus dat ze hem een kleurtje geven bijvoorbeeld. En dan wordt hij weer verkocht in de kringloopwinkel. Dus dat we eigenlijk die loop sluiten, waarbij nu veel dingen gewoon direct weg worden gegooid, zodat het eigenlijk hergebruikt kan worden. En dat is de footprint van veel mensen van spullen is gewoon heel groot. Dus dat is een hele grote impact die je hebt als je dat wel in de loop houdt.
En idealiter, is dat dan op één locatie?
Kan allebei. Van de ambachtcentra die er nu zijn, en er zijn er nu zo'n 60 waar we van weten, is ongeveer de helft op één locatie. Dus die hebben bijvoorbeeld naast de Milieustraat een groot centrum gebouwd. Waar dan de kringloopwinkel direct is en de reparatie in de werkplaats. Dus dat is korte afstanden, wat wel voordelen heeft. Maar wat ook vaak gebeurt is dat je gewoon als Milieustraat samenwerkt met de kringloopwinkel die al ergens in de stad zit bijvoorbeeld. En die wisselen dan hun stromen uit of hun mensen en hun kennis natuurlijk. En dat is wel iets meer laagdrempelig, want je hoeft niet dan een heel gebouw te bouwen. En dat is een proces van jaren soms van, oh, waar is er bouwplek voor een zo'n groot centrum? Dus dat is een wat meer laagdrempelige manier om hetzelfde eigenlijk te doen.
Niet lang geleden had ik een anti-kraak kantoortje en daar moest ik uit. Maar ja, dan moet je dus ook al je spullen kwijt zien te raken. Dus er werden via Marktplaats artikelen opgehaald. En toen heb ik iets naar een kringloop in dat deel van de stad gebracht. Ergens anders naar Grofvuil gebracht. Eigenlijk was ik echt de hele stad aan het rondrijden om al mijn spullen kwijt te raken. Is dat met zo'n centrum verleden tijd?
Ja,
het
zou kunnen.
Kan ik het anders doen? Als ik dit eerder geweten had, dan had het me heel veel gedoe bespaard.
Nou, sowieso is het heel goed dat je dit überhaupt hebt gedaan, want heel veel mensen zetten alles gewoon op de stoep. Dat zag ik ook net na Black Friday, dat heel veel mensen hun hele interieur blijkbaar vervangen hadden en er alleen maar banken en tafels stonden op de stoep. Dus het is al heel goed dat je het überhaupt denkt aan hergebruik. Ja, in principe wel, omdat je alles op één plek kan laten. Dus als je alles in een container voor herbruikbare spullen doet en de kringloop haalt het allemaal op, dan is het voor jou eigenlijk maar één handeling. Je zou ook dingen rechtstreeks naar de kringloop kunnen brengen als dat makkelijker is. Maar inderdaad handiger als je niet de hele stad door hoeft.
Hoe is dat in jouw leven? Hoe heb jij dat eigenlijk georganiseerd? Verkoop je alles via Marktplaats?
Ik verkoop niet alles via Marktplaats, maar wel veel. En ik vond het... Ik moet eerlijk toegeven, ik vond het best ook belemmerend. Want ik vond het soms best vervelend. Dan had je iets op Marktplaats staan en dan komt iemand het vervolgens niet ophalen. Maar laatst had ik weer een hele positieve ervaring dat ik iets wegdeed. En ik dacht van nou ja, ik zet het er toch maar op. En iemand kwam het ophalen en was echt gratis, had ik het gewoon gezegd. Die was daar zo erg blij mee dat ik dacht van ja, dit geeft zowel hem als mij een ontzettend goed gevoel. Ja, dat is priceless,
het is,
zou je bijna zeggen.
Waanzinnig. Ja. Ja, ik had bij dat kantoortje hadden we ook, ja, ik heb geen idee of dit de podcast haalt, maar ik gooi het gewoon in. Bij dat kantoortje hadden we zo'n oude koelkast met glas ervoor. En toen werd hier iemand opgehaald en ik gaf aan van, je moet eigenlijk nog wel een beetje dit repareren, dat repareren, maar het was echt zo'n iconische koelkast. En hij zei, nee, joh, knip meteen snoer eraf, want ik ben een slangenfokker. En ik heb allemaal, hier komen allemaal slangeneieren in. En dan kan ik nu via het glas van die koelkast kan ik naar kijken. En hij was helemaal, ik ben zo blij met deze koek. Ik ben zo lang naar gezocht. Nou, ik had echt heel veel bedacht bij iemand die een koelkast op kan halen. Maar niet dat daar dan allemaal slangeneieren in terecht zouden komen. Nou goed, dus het is een mooie... samenkomst, samenloop van levens, zo'n marktplek. Maar goed, terug naar het circulaire ambachtcentra. Wat is jouw bijdrage precies?
We hebben dus een programma genaamd Circulaire Ambachtcentra. En daarin doen we verschillende dingen. We hebben de afgelopen jaren een subsidieregeling gehad voor gemeenten die dit willen opstarten of die het al hebben opgestart en er verder mee willen. En het leuke eraan is dat je dan dus een netwerk opbouwt. Want we hebben dus meer dan 80 gemeenten voor die 60 circulaire ambachtcentra die subsidie aangevraagd. En die komen eigenlijk allemaal in een netwerk terecht. Dus we hebben bijvoorbeeld een LinkedIn-groep en een WhatsApp-groep waarin iedereen met elkaar vragen deelt. En hey, hoe pak jij dit aan? Dat is er heel leuk aan. En we hebben heel veel evenementen, omdat we graag... Dit is iets heel nieuws. En voor sommigen, die zijn er wat verder, maar die kunnen juist weer hun kennis delen met de nieuwe mensen. Dus binnen het programma hebben we heel veel evenementen of regionale bijeenkomsten. Ik had er laatst nog eentje in Noord-Brabant, waarbij dan iedereen samenkomt met de provincie erbij om te kijken hoe kunnen we dit dan ook regionaal versterken.
En hoe was dat? Zijn we bezig.
Ja, dat is heel leuk. Het is heel interessant, vind ik ook, dat sommigen in die regio zijn echt super ver. Die hebben echt prachtige of hele gebouwen laten neerzetten of gewoon de Milieustraat heel mooi ingericht. En dan heb je ook nieuwe mensen die hier net mee gestart zijn of die zijn net bij de gemeente gaan werken en die willen hiermee beginnen. En dat is dan heel leuk dat iemand bijvoorbeeld zei, ja, wij hebben heel veel tuinkussens bij onze kringloopwinkel en we weten niet wat we ermee moeten. En dan was er weer een van die meer gevorderde ambachtcentra die dan zegt, oh, ik heb hier een bedrijf voor je en die kan dat upcyclen. Dus het is heel soort van directe uitwisseling. En dat help je mensen gewoon heel erg mee, want voor hun is het helemaal nieuw, terwijl er eigenlijk al heel veel ideeën over bestaan.
Mooi. Als je aan zo'n centrum denkt... Jij gaf het net al aan van nou, mijn koptelefoon was stuk. Is dat nou een plek waar je ook naartoe kunt gaan met je koptelefoon. Of mijn waterkoker, die maakt sinds een paar dagen een beetje gek geluid.
Ja, in principe. Het ligt er, ze zijn allemaal anders ingericht. Dus ik kan niet iets generiek zeggen. Maar in principe is er dus een reparatie ook een onderdeel ervan. En dat kan in de vorm van een repaircafé zijn, waarin je echt samen met iemand gaat repareren. Dus dan leer je er zelf, als het goed is, ook wat van. Of het kan dus iets zijn waarbij je meer traditioneel je spullen weggeeft en iemand gaat het maken en je haalt het weer op. Maar dat zou, in principe kan dat ook vaak met elektrische apparaten. Dus dan kan je ze of leren maken of dat ze gemaakt worden als dat lukt.
Is er zo'n centrum waarvan je zegt, nou, als je na het luisteren van deze podcast geïnteresseerd bent en je wilt eens een kijkje nemen, dan moet je deze echt even bekijken.
Ik vind Phoenix in Apeldoorn een hele mooie. Zij hebben eigenlijk gewoon heel veel aspecten van het circulair ambachtcentrum. Dus ze hebben natuurlijk de kringloopwinkel, de aspecten die ik net noemde die ze allemaal hebben. Maar ze hebben ook een wasserij, ze hebben een houtwerkplaats, een textielatelier en een fietsenmaker. Dus dan zie je ook dat al die stromen eigenlijk samenkomen.
Mooi. Je gaf net al het voorbeeld van Black Friday. Heel veel mensen die gaan aan op nieuwe producten, nieuwe spullen. Eén druk op de knop, dan is het er. Nou zag ik op jouw LinkedIn profiel, Martijn, dat jij veel overtuigingskracht hebt. En toen dacht ik van, nou, misschien is het goed als je dit podium gebruikt om eens die mensen die toch nog geneigd zijn snel iets te willen bestellen, te overtuigen. Van waarom zou je nou moeten kiezen voor iets wat al gebruikt is?
Iets wat al gebruikt is? Ja, ik wist niet dat mijn LinkedIn-profiel zou worden gelicht. Dan had ik misschien eventjes nog moeten kijken. Nou, ik kan me ten eerste best voorstellen, want dat heb ik zelf ook, is dat als je iets nieuws koopt, dat het plezierig is. Hè? Dat geeft een soort van gevoel van vreugde. Wat ik mensen zou aanraden is om wel even na te denken over hoe lang duurt dat gevoel van vreugde dan. Hè? Want het is meestal vrij tijdelijk. Wat ik er leuk aan vind en wat dus volgens mij helpt, is dus als je producten koopt met een betere kwaliteit. Die moet je wel kunnen betalen trouwens. Hè? Dus dat is natuurlijk best wel ingewikkeld voor veel mensen. Ik heb zelf een hele goede jas. Maar die is zo duur dat ik daar waarschijnlijk in principe goedkoper mee uit ben. Maar dan moet je wel dat geld hebben eerst om hem te kunnen kopen. Dus dat is natuurlijk misschien ook wel een overheidsrol op sommige momenten.
Dat je het echt ziet als een investering eigenlijk.
Het is een investering, maar je moet wel investeringsruimte hebben om dat te kunnen doen. Dus dat is soms natuurlijk best wel de makkelijke opmerking vanuit, zeg maar, of de Rijksoverheid of mensen die nou toch wel iets meer bestedingsruimte hebben om te zeggen, koop dan iets goeds, want dan heb je er ook langer wat aan. Ja, dan moet je eerst wel dat geld hebben. Ik heb laatst via Marktplaats kano's gekocht en die waren echt nog heel erg goed en ook echt heel erg goedkoop. En als ik nu elke keer als ik naar buiten kom en ik zie ze liggen, dan denk ik zo, daar heb ik echt gewoon echt een topkoop gehad. Dus het hoeft helemaal niet, zeg maar, de keuze te zijn die beter is voor het milieu. In dit geval was het ook gewoon echt verreweg de beste keuze voor mijn portemonnee. En misschien om beide redenen, voor mij dan in ieder geval een beetje elke keer dat geluksgevoel wat, nou ja, weer wat terugkerend is.
Mooi, mooi. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
Nou, ik zou zeggen, naast dit waar ik het allemaal heel erg mee eens ben, ook de stap ervoor. Van als je iets wil kopen, of je nou tweedehands of niet doet, moet je wel wat kopen? Of wat heb je nog in huis? Ik heb wel soms mijn kledingkast uitgezocht en dan kom ik allemaal dingen tegen die ik niet meer wist dat ik had. Dan heb ik eigenlijk allemaal nieuwe kleren, maar die had ik gewoon nog. Dus ik denk ook het heroverwegen van, moet ik überhaupt wel iets kopen? Of ja, ben ik blij met wat ik heb? Of is het echt een soort modeding wat nu leuk is, maar over een tijdje niet meer? Ja, ik ben heel erg een twijfelaar, dus ik heb het niet zo snel, want ik denk altijd 4 maanden over iets na en dan denk ik ook, oh, ik wil het al niet meer. Maar heel veel mensen zijn iets impulsiever erin natuurlijk. Maar dat je even stilstaat met, oh, waarom koop ik dit? En is het alleen een soort modeding of is het iets wat ik echt langer wil? Dat je dan in ieder geval wat bewuster koopt als je wel wat koopt.
Ja, ik zit even zo meteen mee te denken, maar ik denk wel, wat ik ook altijd heel mooi vind aan deze beweging is dat heel veel spullen hebben al een leven gehad. En dat vind ik ook heel erg mooi, dat spullen vaak een verhaal hebben. En ik ben ook, wij proberen ons hele huis in te richten met vintage meubels. En los van de kwaliteit uit de jaren 60, 70, 80, vaak steengoed als je het hebt over goede investeringen. Goede materialen. Maar ja, ik ben dus ook helemaal, als er iets kapot is, dan vind ik dat ook mooi, zeg maar. Dat er net even een barsje in zit. Ja, het klinkt heel gek, maar ik vind dat ook een mooie ontwikkeling. Je kunt met een andere blik naar producten kijken. En dan kun je het herwaarderen, denk ik. Nou, dat is even mijn eigen gevoel erbij. Hey, terug naar het centrum.
Ja.
Even, kenden jullie elkaar eigenlijk al?
We hebben 1 keer op Teams in voorbereiding voor deze podcast.
Ja, en voor de rest eigenlijk niet. Nee,
dus binnen het ministerie, binnen jullie werkveld, is het niet dat daar overlap is?
Nou, er is in principe wel heel veel overlap. De circulaire ambachtscentra die staan in het nationaal programma. Dus tot zover zeg maar in ieder geval georganiseerd. We zitten op verschillende locaties. Dus dat maakt dat je elkaar iets minder snel tegenkomt en iets minder snel ziet. Maar de raakvlakken zijn heel groot. Ja. En dus Rijkswaterstaat doet een opdracht van infrastructuur en waterstaat. En daar zit natuurlijk dus gewoon in die... Het is niet zo dat wij even zeggen van nou, ga even dit doen. Nee, dat gaat echt heel erg in samenspraak. Vanuit de kennis die ze hebben bij Rijkswaterstaat... wordt antwoord gegeven op de vragen die we hebben. En soms moeten wij dan dus onze vraag weer aanpassen. Dus dat is eigenlijk het samenspel van hoe wij met elkaar samenwerken. En ik spreek dus echt wel heel regelmatig met mensen van Rijkswaterstaat. Alleen toevallig niet met Sabrina, maar ja, dan heb je weer een podcast en dan heb je weer een nieuwe link. Ja.
Zo zit je opeens bij elkaar. Ben je van plan om zo'n centrum te gaan bezoeken?
Ik heb het er laatst alleen bezocht. Oh. Ja, dat is ook echt heel erg leuk. En ik denk dat ik in de toekomst ook wel vaker nog wel dat ga doen, ja. Dus dat ik twijfel best wel eens over de kwaliteit van de dingen die ik niet meer nodig heb. En dan is weggooien gewoon de makkelijke optie. En als dan die makkelijke optie wordt geboden en tegelijkertijd de kans wordt gepakt om daar nog weer wat mee te doen, ja, dan maak je het mij weer makkelijk. Dus een super slim idee.
Welk centrum heb je bezocht?
In Sassenheim.
Wat was je gevoel daarbij?
Nou, ik vond het superleuk is dat er ten eerste waren daar gewoon mensen die dat bijna allemaal vrijwillig deden. Dus er was echt een hele grote sociale component wat voor mij iets is waar ik in mijn dagelijkse werk niet zo mee bezig ben, maar wat ook gewoon echt een goed gevoel geeft. Dat je ziet dat daar mensen opbloeien omdat ze werk kunnen doen wat ze in een heleboel andere omgevingen gewoon niet zo makkelijk kunnen doen. Dus die zingeving voor die mensen en daarmee ook denk ik voor de mensen die daar naartoe komen is heel erg groot. En ik hou ook gewoon van dat er dingen worden gemaakt. Maar dat is misschien meer mijn persoonlijke affiniteit. Met repareren en dingen maken is creativiteit. En dat is superleuk.
Ja, het draait dus om repareren. En als je daar bent, dan komt dat sociale karakter ook naar voren. Maar hoe hebben jullie daar over nagedacht hoe dat naar voren moet komen?
Ja, wij zagen eigenlijk, omdat we voortbouwen op bestaande initiatieven. Dus de Kringloop bestaat al, de Milieustraat bestaat al. En daar werken dus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus we merkten ook toen we met dit initiatief bezig waren dat dat echt een heel belangrijk onderdeel is. En ook voor sommige ambachtscentra zitten er meer in vanuit het milieuaspect en sommige echt vanuit het sociale. En dan is het hergebruiken, repareren gewoon een bijkomstigheid. En dat is allemaal prima, want je bereikt natuurlijk eigenlijk 2 doelen tegelijk. Dus ik vind dat ook heel leuk, omdat dat eigenlijk iets is wat ik dacht dat meer los stond van de circulaire economie, maar natuurlijk eigenlijk de basis is, namelijk de mensen die de dingen gaan doen en ook al die belangrijke skills hebben, zoals repareren en upcyclen. Dus ik vind dat ook heel leuk, de ambachtcentrum waar ik ben geweest, dat je dan al die verhalen hoort van mensen die bijvoorbeeld een verslaving hebben gehad of om andere redenen niet konden werken, of die juist Nederlands leren door daar te werken in een werkplaats. En dat er heel veel persoonlijke verhalen zijn van mensen die door dat ambachtcentrum bijvoorbeeld een diploma hebben gehaald en nu doorstromen. Dat vind ik wel heel mooi aan deze initiatieven specifiek.
En hoe draagt dat sociale component bij aan het doel van zo'n ambachtcentrum?
Ja, ik denk dat het een combinatie is. Dus je wil dat mensen hergebruiken en repareren, maar je hebt daar ook mensen voor nodig met kennis. Dus zoals ik net al zei, op de Milieustraat wil je dat er iemand staat die tegen jou zegt dat je tafel nog van waarde is. Dat is dan vaak iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt die je dan ook op die manier opleidt. Dus die gaat bijvoorbeeld met de Kringloop in gesprek van oké, wat voor spullen vinden jullie dan waardevol? En als er niemand zou staan, dan denk jij misschien, oh, deze tafel is niks meer waard, die gooi ik weg. Dus je hebt echt die mensen nodig om ertussen te komen eigenlijk. Dus ik denk dat dat op heel veel plekken in een circulair ambachtscentrum echt de basis is, dat die mensen hetzelfde gedachtegoed een beetje hebben.
als je het over mensen hebt en samenwerken met partijen, hoe werkt dat precies? Is dat binnen het ministerie een samenwerking tussen verschillende partijen?
Ja, dit programma specifiek is dus een samenwerking tussen INW en Rijkswaterstaat. En verder zijn ook de branchevereniging voor de kringloopbedrijven betrokken. En Stichting Repair Café. En nog twee brancheverenigingen voor afvalinzamelaars en voor gemeenten. De VNG en de NVRD. En we werken dus heel veel samen met gemeenten. Want die gemeenten gaan allemaal de circulaire ambachtcentra maken. En indirect werken we dus weer samen met kringloopbedrijven, reparatieplekken, de sociaal-maatschappelijke organisaties. Dus het is eigenlijk een gigantisch netwerk. En dan heb je ook nog vaak ondernemers die bijvoorbeeld mooie dingen van hout maken. En indirect doen we natuurlijk alles samen met de burgers, want die moeten het allemaal uiteindelijk doen. Maar dat gaat weer vaak via de gemeente en via de kringloopbedrijven.
Martijn, jij bent heel erg bezig met dat jaar 2050. Of valt het wel mee?
Nou, het valt mee.
Ja. Je wordt wakker. Ja, het is al 2050. Ja. Oh nee, nog niet.
Nee, dat gaat niet.
Hoe luister jij naar Sabrina?
Nou ja, ik vind het heel leuk om te horen. Dus al die concrete dingen. Dus dat er van alles gebeurt. En dat is natuurlijk vanuit het ministerie, of hoe ik ermee bezig ben, soms wel wat lastiger. Ik schrijf het wel op ergens. Hè? Dus dat, ik zie het wel. Maar ik doe toch wat vaker wat abstractere dingen. En dan vind ik juist die link zo fijn om te zien dat het impact heeft wat er gebeurt in de circulaire economie. Dat er gewoon echt gewoon dingen gebeuren. Dat het mensen raakt en dat die mensen daar voordelen van hebben. En dat zal richting 2050 dus op een gegeven moment iedereen moeten raken.
Ja, ja. Ja, het is mooi. Ik merk ook inderdaad als je het hebt over, nou, we gaan een podcast opnemen en de aflevering gaat over circulaire economie. Dan is dat redelijk abstract. Maar als je erover praat, dan merk je eigenlijk dat het ook heel erg gaat om mensen. En dat we allemaal een verhaal en een voorbeeld hebben bij circulaire economie. Dus dat vind ik heel leuk.
Ik denk ook dat een circulair ambachtcentrum is ook een beetje in het klein hoe een circulaire economie eruit kan zien, denk ik. En dat maakt het heel concreet voor mensen. Dus ik vind het ook fijn als ik op een verjaardag vertel wat ik doe, is dat altijd heel vaag. Dat zal je ook wel hebben. Dan vind ik het heel leuk om dit juist te zeggen. Of juist het verhaal te vertellen van wat dat dan voor jou zou betekenen. Want ja, dit is hoe we denk ik in heel Nederland dit moeten doen. En daarom willen we ook heel graag opschalen. We willen een landelijk dekkend netwerk in 2030. Dus dan willen we dat dit overal de norm is eigenlijk. Ja, omdat op die manier het eigenlijk ook heel makkelijk gemaakt wordt om dus her te gebruiken en te repareren.
Ja, zodat het voor iedereen gewenning wordt.
Precies.
Daar moeten we naartoe.
Ja.
Toch?
Ja, zeker.
Ontzettend bedankt voor het delen van jullie kennis.
Graag gedaan.
Bedankt dat je luisterde naar Achter de Schermen bij Nederland. Je hebt nu een kijkje gekregen in het werk achter de circulaire economie bij INW. Hopelijk ben je geïnspireerd om je kapotte kleding, je meubels en je apparaten te laten repareren. Of eens wat vaker een kringloopwinkel in te duiken in plaats van iets nieuws te bestellen. Je vindt er in ieder geval genoeg bij jou in de buurt. Dankjewel voor het luisteren.